Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. Dit is alweer de vijfde editie van Ben's Boekenclub, waarin we altijd een internationale bestseller bespreken en daar lessen uithalen waar jij als luisteraar iets aan hebt. Deze keer het beroemde boek De Keuze van Edith Eger. Ik ga het boek van Edith Eger bespreken met mijn panel van vandaag. En dat bestaat uit Astrid Elburg. Zij is docent aan de VU en Nijrode, werkt als toezichthouder en trainer. En daarnaast staat Lisbeth Tettero. Zij is trainer en coach bestuurders en ambitieuze vrouwen. Astrid, Lisbeth, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Hallo Ben. Dag.
Voor we verder gaan, eerst nog even dit.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het draait ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van Artificial Intelligence. Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden. En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten, zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent. Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl.
Voor we samen in het boek duiken, vertel ik je als luisteraar kort waar het over gaat. Edith Eger is een overlevende van Auschwitz. Als 16-jarige meisje uit Hongarije werd ze in 1944 met haar vader, moeder en oudere zus Magda gedeporteerd. Samen met haar zus overleefde ze ternauwernood de verschrikkingen. Na de oorlog trouwde ze, werd moeder en moest ze na een paar jaar met haar gezin vluchten voor de communisten naar de Verenigde Staten. Ze worstelde decennia lang met de trauma's die ze in de oorlog had opgelopen, studeerde vervolgens na haar 40ste psychologie, promoveerde en heeft nu al lange tijd een bloeiende praktijk waarin ze onder meer militairen met PTSS behandelt. Even een kort fragment van Edith Eger aan het woord.
My mother held me and she said, we don't know where we're going, we don't know what's going to happen. Just remember, no one can take away from you what you put in your own mind. Put me in a gas chamber any minute and beat me up and torture me and never, ever murder my spirit.
De uitspraak van haar moeder komt op verschillende momenten terug in het boek. Onthoud dat niemand dat wat je in je eigen gedachten hebt van je af kan pakken, zei ze tegen haar jonge dochter Edith. Het is een belangrijk thema in het boek De Keuze. Er kan je zoveel worden aangedaan, zegt ze, maar wat je zelf denkt, dat is van jou. Dat kan niemand je afnemen. Edith Eger is nu 93. De Keuze was haar eerste boek. Het verscheen 4 jaar geleden. Astrid, mag ik met jou beginnen? We kiezen de boeken samen voor deze podcast. Waarom is dit een belangrijk boek om met elkaar te bespreken?
Dit is een belangrijk boek omdat het handvatten geeft om jezelf vrij te denken. Laten we het even zo zeggen.
Ja, jezelf vrij te denken. Jezelf dat zeg je mooi. Ja. Ja. En ik kijk even naar Lisbeth. Waarom vind jij dit een belangrijk boek om samen over te gaan praten?
Ja, hoe kun je nou de wijsheid van iemand, ze is bijna 94, hè?
Ja.
Met zulke gruwelijke ervaring, hoe kan je daar elke dag nog wat aan hebben? Ze geeft inderdaad, wat Astrid ook zegt, zulke praktische handvatten. En ze weet het ook te relativeren en praktisch te maken met de voeten op de grond.
Ja.
Dus echt een handleiding voor elke dag.
Iemand met een enorm recht van spreken ook, zou je kunnen zeggen.
Ja. Als zij het niet is, wie dan wel?
Wie moet je dan luisteren? Ja, precies inderdaad. Ja. We gaan eens met elkaar kijken naar wat sleutelmomenten in het boek. Dan gaan we eerst eens naar kijken. De eerste helft van het boek, zou je kunnen zeggen, gaat heel erg over haar levensverhaal. Wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ook de verschrikking in de oorlog. En dan min of meer de tweede helft van het boek gaat erg ook over haar praktijk. En dan is er iemand als Dr. Eger. En dan behandelt ze allerlei mensen. Daar kunnen we ook dingen uit leren. Dat doen we in de tweede helft van het boek. Laten we maar eens even beginnen bij liefst een beetje chronologisch gaan we een beetje door het boek heen. Astrid, jij zegt op een gegeven moment is er een moment van keuze als ze in Auschwitz komen. En dat was zo'n moment dat jou ook erg aangreep.
Ja, dat was een moment dat zij dat haar gevraagd wordt. Haar moeder had een glad gezicht en kon haar zus zijn. En haar werd gevraagd of het haar moeder is of haar zus. En ze maakt op dat moment maakt ze een keuze. En ze besluit, nou, het is haar moeder, dus dat zegt ze ook. En pas later in haar leven bedenkt ze, en dat staat ook zo mooi beschreven in dat boek, dat het misschien het leven van haar moeder had kunnen redden als ze haar zus was geweest. Dat ze gezegd had dat haar zus was. Dan was ze, waren ze samen opgetrokken.
Ja, dus haar moeder werd meteen naar de gaskamer gebracht daarna, terwijl zij de andere kant op werd gestuurd en in leven bleef. Dus komt verschillende keren terug. En einde in het boek komt, heeft ze het ook nog weer over. En dat heeft haar ongelooflijk lang heel erg dwars gezeten.
Dus ja. Een keuze op een bepaald moment in je leven. Hoe je er anders naar kan kijken op een ander moment in je leven.
Ja, ja. Hey, en dan... Ze is bekend geworden ook. In veel media wordt ze vaak opgevoed als het meisje dat moest dansen voor dokter Mengele. Hè? Ja. De Engelse doods, de arts van Auschwitz die de selectie deed. Ook van de mensen die werden binnengebracht. Lisbeth, kun jij daar iets over vertellen? Jij zei dat was een moment wat jou enorm ook raakte.
Ja, het is als je een interview met haar leest of hoort, dan gaat het meestal daarover. Omdat het natuurlijk ook heel beeldend is. Hè? Een meisje dat met de moeder wanhoop danst voor die... Och, die mengelen.
Ja.
En ik vond het fantastisch dat ze beschrijft. Ze was turnster. Ze stond al opgeleid voor de Olympische Spelen. Maar daar mocht ze niet meedoen, want Joods.
Ja.
Ze was ballerina. Dus ongelooflijk getalenteerd.
16 jaar oud. Ja, een bijzonder meisje ook om te zien, als ik het zo mag lezen in het boek. Ja.
Ja. Nou, ze was niet de mooiste van het gezin. Dat werd er ook nog eens nagedragen. Maar ze kon dit heel erg goed.
Kon ze heel goed, ja.
En toen kwam Mengele en die zei van... ik heb gehoord dat hier iemand kan dansen.
Ja.
Nou, ze wilde gewoon eigenlijk ter plekke verdwijnen. En nee, niet ik. Ja. Maar haar groepsgenoten duwden haar zo naar voren.
Ja, en dan zijn ze dus al in die barakken van Auschwitz. Ja. In die lompen eigenlijk gekleed. En dan wordt ze naar voren geduwd en dan moet ze dansen. En dan?
Ja. Wat ze deed, dat fantastisch. Ze stelde zich voor dat ze op een enorm podium stond in een fantastische schouwburg. Ze heeft dus echt helemaal afgesloten voor de hele omgeving. En daar was ook nog een orkest bij. Hoe bizar kun je het allemaal hebben?
Ja.
En dat begon de Schöne Blaue Donau te spelen. En daar had ze een dans op ingestudeerd. Die zat zo in haar spiergeheugen dat ze de show van haar leven heeft gegeven. En waarschijnlijk letterlijk ook.
Ja.
Ja, want als ze daar afgegaan was, nou ja, ik durf er even niet aan te denken.
Nee, precies. Nee. Ja. En Mengele geeft haar dan, of gooit haar eigenlijk een brood toe. Ja, precies.
Ja.
Een soort wegwerpgebaar bijna. Hè. Maar dat is dan wel, dat deelt ze dan met haar medegevangenen. En dat maakt dan weer zo'n indruk op die medegevangenen. Dat later in het verhaal helpen die daar ook vanwege dat verhaal. Hè?
Later, ja. echt nog maanden later. Zeg van, ja, jij was van dat brood. Jij hebt dat brood met ons gedeeld. He, dus dat is fantastisch hoe dat allemaal weer terugkomt.
Nou, het boek zit vol met dit soort verhalen, persoonlijke belevingen, belevenissen. Die soms zo enorm schuren ook als je ze leest. Hè. Een van de dingen die mij ook echt raakte was, dan is de oorlog voorbij. Dan zijn ze bevrijd. En dan moet ze een tijdje aansterken in Oostenrijk. En op een gegeven moment mag ze dan weer terugreizen naar de woonplaats waar ze vandaan kwamen. Kassa in Hongarije. En dan wordt er verteld dat ze dan niet in de trein mogen. Want maar het is na de oorlog. En dan zeggen op een gegeven moment die treinbeamten zeggen, nee, jullie moeten op het dak, want jullie zijn Joods. Dus Joden mogen na de oorlog nog steeds niet in de trein. En dan komen ze in die plaats en is natuurlijk het huis leeggeroofd en iedereen ontkent dat ze spullen hebben gestolen. En dan vervolgens, als ze dan uiteindelijk emigreert en met het gezin is gevlucht naar de Verenigde Staten, wordt ze ook daar weer eens immigrant, maar ook nog steeds als Jood wordt ze gediscrimineerd. Het is echt bizar. Dat gaat eigenlijk maar door. Dat maakte ook heel veel indruk op mij. Ik dacht, oh mensen, dit is niet zoiets wat het was afgelopen in 1945. Dat ging gewoon nog door.
Nou, weet je wat het interessante hiervan is? Is dat, wat heb je van dit boek geleerd? En daarom heb ik ook gezegd aan het begin, ik vond het een heel moeilijk boek om te lezen. Om echt heel empathisch te lezen. Omdat deze geschiedenissen niet afgelopen zijn. Die gaan nog steeds door. En dus die verhalen van haar verhaal, als je kijkt naar de verhalen van andere volkeren, dan denk je, wat hebben we als mens geleerd? Dus daarom vond ik het soms erg moeilijk om heel erg empathisch in te zoomen in het boek.
Want dat raakt jou ook persoonlijk.
Het raakte mij ook persoonlijk, omdat ik dacht, maar kijk nou eens naar de wereld. Ja. En daarom vind ik het zo'n goed boek, omdat het ons ook iets zegt over toen, maar ook over waar we middenin zitten.
Ja. Ja, nee, dat is inderdaad, dat is heel goed opgemerkt. Ja. En dat is ook wat het waarschijnlijk ook extra pijnlijk maakt.
Ja.
Ja, als we nog aan wat andere sleutelmomenten kijken. Lisbeth, op een gegeven moment zit ze in bij een college en dan gebeurt er ook iets, hè?
Ja, ze gaat psychologie studeren op latere leeftijd. Dus zij is echt gewoon de senior in zo'n klaslokaal. En iemand tikt op haar schouder en die zegt, jij was daarbij toch?
Ja.
En waar heb je het over? Hoe dan? En al die flashbacks komen. Iemand weet dat zij in Auschwitz heeft gezeten. Hoewel zij had nooit een tatoeage gekregen. Hè?
Nee.
Want dat was eigenlijk voor de mensen. Nou ja, die laat maar zeggen, zij was bedoeld om sneller, helaas, de gaskamers in te gaan. Ik vind het gruwelijk, ik krijg het al haast niet meer. Maar ze wordt dus herkend. En die medestudent, die is ongetwijfeld een stuk jonger was dan zij, smokkelt haar een boekje, een beetje een klein beduimeld boekje toe. En dat is De zin van het bestaan van Viktor Frankl. Ja. En dat is iemand die ook Auschwitz heeft overleefd. En die al gevestigd was op dat moment als psychotherapeut.
Ja, was een beroemde Oostenrijkse psychiater. Hè, die al hoogleraar was voordat de oorlog begon. Ja. Ja, en heel beroemd geworden ook met het boek wat hij daarna heeft geschreven.
Ja.
En dat boek, dat verandert haar leven.
Dat verandert haar leven, letterlijk. Want ze durfde het eerst heel lang niet te lezen. Hè, ze dacht echt van dat gaat over Auschwitz. Dat is echt, dat kan ik echt niet aan. Ze ging het lezen en er ging gewoon een knop om. Want daar kwam de keuze. En daar kwam de keuze van de zin van het bestaan is wat je er zelf aan geeft.
Ja.
En pijn gebeurt, lijden is een optie. Is het een beetje het motto daaronder. En dat heeft zo'n impact op de rest van haar leven gehad. Ja, ze kreeg echt de keuze daardoor.
Ja. Ze gaat ook echt later samenwerken met Viktor Frankl. Ja. Ze gaat psychologie studeren, promoveert. Nou, ik heb het in het begin heel eventjes genoemd. Hè, maar dat heeft een enorme impact op haar. Er is nog één ding wat ik zeg maar over haar levensgeschiedenis. En dat wil ik ook even aan jullie voorleggen. En ik kijk ook even naar jou, Lisbeth, of naar jou, Astrid. Op een gegeven moment beschrijft ze ook, dat is dan in 1969, dan gaat ze scheiden van haar man, Bela. En dat, ja, ze hebben samen ongelooflijk veel meegemaakt. En direct na de oorlog bij elkaar gekomen. Hij zat bij de partizanen, heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ze moet alles achterlaten, ze wegvlucht uit Hongarije. En dan toch in 69 moet ze bij hem weg. Want ze heeft het gevoel dat ze eerst toch nog echt zelf iemand moet worden, voordat ze eigenlijk uiteindelijk later blijkt met hem door kan. Maar dat is op dat moment nog helemaal niet duidelijk. Ze moet eerst bij hem weg om zelf iemand te kunnen worden. Ja, ik denk als man, daar moet ik maar niet te veel over zeggen. Maar ik kijk even naar jullie. Is dat herkenbaar zoiets? Wat doet dat met jullie?
Ze heeft in zijn schaduw gestaan. Bijna letterlijk, want als ik het zo lees was het een boom van een man. En zij is heel klein, dat kun je nu nog steeds zien op internet. Ja. Maar als zij samen gingen dansen, iedereen keek. Het was een fantastisch stel, maar hij was in de lead.
Ja.
En hij deed zo'n beetje alles. En ze had echt het gevoel dat ze uit die schaduw moest stappen.
Ja. Ik kijk ook even naar jou, Astrid. Je zit te knikken.
Ja, ik knik omdat ik vraag me af of je daarvoor moet scheiden. Maar dan, dat is heel moeilijk. Maar ze is in ieder geval uit zijn schaduw gestapt. Maar ik heb ook geprobeerd, juist omdat ik vrouw ben, om het vanuit de mannelijke kant te kijken.
Okay,
mannelijke perspectief. Dus ze gaat scheiden, ze wordt haar maximale zelf, of ze stapt uit zijn schaduw.
Ja.
Maar ondertussen is zij voor hem misschien wel diezelfde vrouw gebleven waar hij van hield. Waar hij toen van hield. Dus hij is niet van haar zijde afgeweken.
Nee.
Dus ik vond het ook heel mooi om te zien dat hij die vrouw trouwde, opnieuw trouwde.
Ja. Twee jaar later belt hij daarop. Ik zeg, ik moet vanavond met je eten. Ja. En dan gaat hij op zijn knieën.
Ja.
En dan vraagt hij of ze nog een keer met hem wil trouwen. Ja. Ja.
Dus ik heb me afgevraagd, als die vrouw dan bij je weggaat, omdat ze zichzelf moet vinden. En vervolgens blijf jij als man achter. Wat moet je kunnen om te denken, ja, maar dit is wat ik wil voor de rest van mijn leven. Dat vond ik dus zo knap.
Ja, nou ja, we hebben nu even over haar levensverhaal gehad. Maar jullie zeiden allebei al een klein beetje in de voorbereiding. Zeiden jullie al van, nou, als dit een roman was, dan zou je bijna niet geloven dat het allemaal gebeurde. Dan zou je zeggen, nou, dit is ongeloofwaardig. Maar ja, het is echt, hè?
Ja. Maar het leven is wel gruwelijker dan romans, hoor.
Ja,
maar het is ook nog eens een mooi liefdesverhaal. Ja, dat zit ook gewoon nog doorheen.
Dat
is fantastisch.
Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. In deze editie van Bens Boekenclub bespreken het boek De Keuze van Edith Eger. Ik praat erover met Astrid Elburg en Lisbeth Tettero. We gaan nu kijken naar de tweede helft van het boek, waarbij Edith Eger uiteindelijk dokter Edith Eger wordt en mensen gaat behandelen en lezingen gaat geven. Wat zijn nou in dit gedeelte de belangrijke verhalen en inzichten? Wat mag je als lezer eigenlijk niet missen? Ik begin even met jou, Astrid. Wat is nou iets in die tweede helft van het boek, waarbij het ook over het behandelen van patiënten gaat, en nou, ideeën ook over psychotherapie en zo. Wat sprak jou aan?
Wat mij het meeste aansprak is dat haar patiënten, die zijn haar mentor geworden.
Okay.
Al die verschillende verhalen beschrijft ze hoeveel ze geleerd heeft van de situatie van haar patiënten. En wat ze van zichzelf over zichzelf heeft geleerd. Wij zijn geneigd om altijd te kijken naar protocollen en behandelmethodes.
Ja.
Maar ik probeer altijd een lans te breken voor het kijken naar anderen en leren van andere verhalen. Wat hebben die jou te vertellen?
Ze gaat ook echt een relatie aan met die patiënten. Jarenlang. De mensen huilen bij haar en ze houdt ze vast. En ik denk ook inderdaad echt, wow, dat is inderdaad, dat komt heel dichtbij.
Dus niet alleen als behandelaar, maar eigenlijk ook als, wat heb ik hiervan te leren? Erg belangrijk.
Ja. Ja, ik kijk even naar jou, Lisbeth. En we gaan nog wel even iets meer lessen delen, hè, met elkaar. Maar Lisbeth, heb jij iets waarvan je zegt, nou, dat was echt iets wat mij enorm raakte in de tweede helft van het boek?
Ja, een boel. Maar wat me vooral uitsprang was iets wat toevallig in mijn coachpraktijk ook voorbij kwam. Toen ik dit aan het lezen was. Hè, dat ze inderdaad zo'n patiënt met wie ze echt een relatie aan gaat. Met de hele gezin trouwens. Hè?
Ja.
Een meisje met anorexia. En dan komt ze dan ook thuis. En dan wordt ze aan het gezin voorgesteld. En dan zegt ze, ja, dit is Emma, het zieke kind. Dat ken je al.
Ja.
Dit is het verlegen kind. Dit is het daadkrachtige kind. Al die kinderen krijgen een stempel. En ze merkt dat die kinderen zich daarnaar gedragen. En dat is natuurlijk heel haaks op haar boodschap. Van je hebt een keuze. Je hoeft je niet te houden aan een stempel. Hè? Je bent Jood, je bent slachtoffer, je bent overlever. Nee, je hebt de keuze. Dus zij gaat ook die kinderen expres anders benaderen.
Ja, ze gaat expres door die typecasting van de ouders gaat ze heen. Hè? Ja.
Ja, nou, de ouders vinden dat echt niet prettig.
Nee.
Maar ik vind het geweldig. Ik heb ervan gesmuld. Want heel toevallig had ik een coachie en die vertelde dat ze tijdens een teamsessie had ze feedback gegeven aan de begeleider op iets. Nou, helemaal niet iets shocking of zo. En toen ging als afsluiter kreeg iedereen een zogenaamde grappige bijnaam.
Oh ja.
En zij werd toen Pittige Petra.
Oh, lekker. Ja, sowieso als je als vrouw pittig wordt genoemd, dan zit dan niet helemaal lekker, hè?
Nee. Dus ik vroeg haar, waren er collega's van jou bij? Zei, ja, hoezo? Die moet je echt de kop indrukken, die vooroordelen. Ja. Want het label wat je daarmee krijgt, wordt self-fulfilling prophecy. En dat betekent
precies,
dat
als je daarna nog één keer zeg maar boos wordt bij een vergadering of je hebt een keer kritiek, dat is wel logisch.
Daar
je bent
hebben we Pittige Petra
weer.
Dus ik vond het echt gewoon, dit past zo bij de keuze.
Ja.
En dat maakt ook zo duidelijk waarom het hier en nu in onze praktijk, ongetwijfeld ook in die van Astrid, waarom het nog zo relevant is.
Ja. Ja. Ik geef naar Astrid over keuzes maken.
Keuzes maken, Ik heb er nog een prachtige en ik zat te popelen om het te vertellen. Het verhaal van die twee oorlogsveteranen.
Oh ja, ja.
Die waren allebei beschadigd, ook fysiek, maar ook psychisch. En de ene lag in foetushouding in zijn bed. Dan moest ze heel hard werken om hem nog een beetje bij de les te krijgen. En de ander, die heb ik meer onthouden. Omdat ze stelden allebei de vragen waar ze nog voor wilden leven. En degene die mij het meeste aansprak, die zei, ik ben blij dat ik nog leef.
En die keek echt naar wat hij nog wel had.
Die keek naar wat hij had. Hè? Ja. Terwijl de andere dacht, waarom ik en waarom is het mij overkomen? Dus heel hard werken.
Ja.
Zei de andere, ik ben blij dat ik nog leef. Ik zit in een rolstoel en daardoor dichter bij de bloemen. En ik kan in de ogen van kinderen kijken. Ja. En toen ik dat las, als je het hebt over verschillende karakters, maar ook over verschillende levenshoudingen, toen werd ik er helemaal warm van.
Ja.
Want je kan kiezen voor, dit is mij overkomen. En hoe kom ik in godsnaam hieruit? Wat moet ik mijn hele leven lang ervoor doen? En de ander die grijpt die andere omstandigheid aan om te kijken, wat heb ik nog?
Ja.
Wat kan ik hier nog mee?
Nou, heb ik ook twee kritische vragen. Die wil ik toch even aan jullie voorleggen. Ook over het boek. Want tijdens het lezen kan je dat ook een beetje dat gevoel krijgen. Misschien ook als luisteraar als je naar deze podcast luistert. Want op een gegeven moment zeggen ze bij heel veel dingen dat het is echt de keuze. Kijk, dat je ergens slachtoffer van wordt, daar kies je niet zelf voor. Zo'n oorlog, zo'n verwonding, zo'n trauma, dat overkomt je. Maar je kiest er wel zelf voor om in die slachtofferrol te blijven. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, kies je daar echt nou zelf voor? Is dat nou echt een keuze? Hoe kijken jullie daarnaar? Ik zal niet zeggen makkelijk, maar het klinkt dan soms wel een beetje makkelijk. Dat je er gewoon voor kiest om dat dan maar achter je te laten.
Nou, als ik even iets mag, want ik heb erop ingezoomd. De term slachtofferrol, die fascineert mij al heel lang.
Ja.
Omdat wij in het Westen, onze westerse psychologie, maar ook in onze houding, zijn we geneigd om mensen die klagen, of mensen die zeggen wat ze voelen, dan noemen we meteen dat ze in een slachtofferrol zitten.
Ja.
En als ze zeggen wat ze denken, dan vinden we ze agressief.
Oh ja.
Dus de vraag is altijd, wat doe je dan als je vindt dat je slachtoffer bent van situaties? Nou, ik vind dat zij in dit boek ook een lans breekt voor het geslachtofferd worden.
Ja, ze maakt een soort splitsing.
Ze maakt een splitsing.
Ja, je wordt het slachtofferschap kan je worden aangedaan door iemand die je echt jouw
absoluut
pijn bezorgt. Die verschrikkelijke dingen doet.
Absoluut.
En dan aan de andere kant de keuze om dan in die rol te blijven hangen.
Ja, nou, maar goed, of soms zitten. Heb je geen keus. Als je Joods was toen, dan was je Joods en dan werd je gewoon, dan was je gewoon slachtoffer. Punt.
Ja, ja.
En dat geldt voor heel veel groepen, sociaal.
Ook nu hebben we het over gehad. Nu, ja,
we
ja,
zien
precies.
Het gewoon gebeuren. Ja, ja. Ja, als je kijkt naar de breukvlakken in onze samenleving. Als je geen baan kan vinden of geen woning. Dan ben je dus gewoon slachtoffer van het systeem.
Maar dan nog
wat
even toch
overgaat,
weer,
ja, precies. Wat overgaat. Is, ik wil hier een lans verbreken omdat het de verantwoordelijkheid over mensen die slachtoffer worden gemaakt door omstandigheden. Ze hebben een keuze om te zeggen ik ga het anders doen of ik ga er op een positieve manier naar kijken. Maar ik vind ook dat wij als samenleving daar ook naar moeten kijken.
Daar ligt ook een verantwoordelijkheid.
Daar
precies.
Ligt ook een verantwoordelijkheid.
Ja, oké, okay. Dat vind ik een mooie nuancering. En dan het tweede kritische punt zou je kunnen zeggen is misschien wel Dat je denkt van ja, kan ik überhaupt ooit mezelf vergelijken met iemand die zulke erge dingen heeft meegemaakt? Ik vind het een beetje moeilijk om het goed te zeggen. Maar zij heeft enorm recht van spreken als Holocaust-overlevende. Maar aan de andere kant denk je ook al gauw als je dan leest van ja, maar ik met mijn kleine alledaagse probleempjes. Wat moet ik hier nou mee? En Lisbeth, jij wilde daar iets over zeggen.
Ja, want een van de eerste anekdotes die ze uit haar praktijk vertelt aan het begin van het boek gaat over haar stelling: er is geen hiërarchie in lijden.
Alle lijden heeft zijn plek.
Heeft zijn plek, is legitiem en het is geen klein bier. En ze geeft een wrang voorbeeld, vond ik zelf toen ik het las.
Ja.
Van twee moeders die ze na elkaar op spreekuur had. En de eerste was een moeder van wie haar dochter op sterven lag.
Ja.
Nou, die zat er natuurlijk compleet doorheen. En dat afschuwelijk verhaal. De tweede moeder die kwam recht van de golfclub, geloof ik. En die was ongelooflijk verdrietig omdat haar nieuwe Cadillac in de verkeerde kleur geel was gespoten. Nou, mijn eerste reactie
dat
was
is ook
meest, echt...
Het meest banale, hè, denk je dan, als je het leest inderdaad. Ja, had ik ook. Ja.
Maar de draai die zij daar aan geeft, zegt van wacht even, dit is een uiting. Ga ervan uit dat daar echt wel een laag onder zit. He, dat zij de nodige dingen heeft meegemaakt. En dat dit misschien de druppel was van de emmer.
Er zit veel pijn onder. En dit is hooguit een symptoom misschien wel.
Dit was geen verwend kind. Maar neem het serieus, zegt ze. En dus vond ik ook echt heel fijn dat ze dat aan het begin van het boek deed.
Ja.
Want daarna zou je heel goed kunnen denken van joh, waar heb ik het over? Ik schaam me rot met mijn probleempjes. Maar juist neem het serieus. En houd het klein.
Ja. We moeten alweer bijna naar het einde van deze podcast. En ik wil nog één ding eventjes noemen voor de luisteraars die denken, is het nou alles? Nee, er zit heel veel meer natuurlijk in het boek. Hè? Dus we hebben maar een klein half uurtje.
Ja.
Er zit ook nog in dat ze op een gegeven moment teruggaat naar naar Berchtesgaden, waar zeg maar alle topnazi's woonden. En ook Hitler zelf op een gegeven moment zijn berghoofd had. Daar moet ze een lezing geven. En dan vergeeft ze zelfs Hitler. Nou, daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar dat is echt, als je het boek gaat lezen, je valt echt wel van de ene verbazing in de andere. Ook hoe ze dat beleeft. Ze gaat ook nog terug naar Auschwitz. Hè, kunnen we nu ook niet over hebben. Ik moet eigenlijk aan jullie vragen, zo een beetje ter afronding, wat het jullie gebracht heeft om het te lezen. Wat heeft het met je gedaan? Astrid.
Dankbaarheid. Dat is een woord dat is nog niet gevallen.
Ja.
Maar wat het met me gedaan heeft, is als je dit leest, het is geen hiërarchie in lijden, is dat je het verhaal leest en ziet hoe dankbaar zij is voor wat ze geworden is.
Ja.
En ik vind dat we zoveel meer dankbaar zouden moeten zijn.
Ja.
Dat juist in vergelijking.
Ja, en zeker als je dit boek dan leest, dan dat is echt wel een voorbeeld inderdaad daarin. Ja, mooi.
Maar ook dankbaar dat ik dat boek heb mogen lezen.
Oké, okay. Ja. Lisbeth.
Ja, ook dankbaar. Het is prachtig inderdaad. Maar de kracht van de menselijke geest.
Ja.
De kracht inderdaad wat de moeder krijgt. Wat in je hoofd. Wat, je gedachten kan niemand je afnemen.
Die
maar
zijn
ook de keuzes
jou.
Die je kunt maken. En het gedrag dat daar daaruit voortvloeit. Het is niet makkelijk. Het was voor haar ook niet makkelijk. Maar het kan. We zijn allemaal zoveel sterker dan we denken.
Dankjewel Lisbeth Tettero. Dankjewel Astrid Elburg. Dit was de Ben Tichela podcast. Ik heb nog één vraag, die is voor alle luisteraars. Als je nou suggesties hebt voor boeken die we moeten bespreken, laat het ons dan weten. Mail naar tichelaar@bnr.nl. En vind je deze podcast interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen, ga dan naar tichelaar.nl/bnr. En laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.
Een kleine update maakt een wereld van verschil.
Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.